Gemeente, u wordt meegedeeld dat morgenochtend na de kerkdienst is er gelegenheid voor ontmoeting en nieuwjaarswensen in de Open Hof. U en jullie zijn van harte daarvoor uitgenodigd. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 90, de versen 1 en 3. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En vers 3, gij overstroomt het mensdom. Zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. Ze zijn als gras dat 's morgens overtogen met frisse dauw in bloei staat voor elks ogen. Maar 's avonds, als het afgesneden wordt op het open veld in weinig tijd, verdort. Psalm 90, versen 1 en 3. Gemeente, ook in deze oudejaarsdienst zijn wij geroepen om de namen af te lezen van de leden van onze gemeente die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. En daarna willen wij zingen Psalm 49, het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En wat u daar verder vindt in Psalm 49, het tweede vers. In de afgelopen jaar zijn de volgende leden in onze gemeente overleden. Op 20 maart is zuster Sietje Jansen-Nelis overleden op de leeftijd van 93 jaar. Op 14 juli is broeder Leendert Albrechts overleden op de leeftijd van 98 jaar. Op 16 augustus is broeder Teunis Lodder overleden op de leeftijd van 79 jaar. Op 1 november is broeder Jacob Leendert Bom overleden op de leeftijd van 80 jaar. Op 26 november is broeder Frans Nieuwland overleden op de leeftijd van 95 jaar. Laten wij zingen 49, het tweede vers. De schriftlezing vanavond vindt u in Prediker, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 11. Wij noemen nu het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Prediker, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij Gods woord. Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God aan de kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is dit laatste vers, vers 11 uit Prediker 3. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Barmhartige en zorgzame Heere, aan het einde van dit jaar 2018 mogen wij nog een keer in uw huis samenkomen. Wij willen u hartelijk danken dat wij dat kunnen en mogen, dat u ons hier wilt ontvangen en dat wij tot u mogen bidden en dat wij nog eenmaal in dit jaar mogen luisteren naar uw heilig woord. Heere, we willen u danken voor al het goede wat u geschonken hebt in dit afgelopen jaar. U hebt alles schoongemaakt op uw tijd, goed gemaakt en mooi gemaakt. En zo hebben wij ook vele zegeningen ontvangen, dag in, dag uit. Wij hoorden van rampen, wij hoorden van bloedvergieten. We hoorden van vreselijke branden en oorlogsgeweld, verschrikkelijke ziekten en onrust. En Heer, u hebt ons het nog zo wel willen maken. We willen u danken voor al de zegeningen die u ons schonk in dit afgelopen jaar. U bent goed geweest voor mensen die dit niet verdienen. Want Heer, als wij terugkijken op dit jaar, moeten wij ook onze zonden belijden. En daar willen we straks ook van zingen. Gedenk niet aan het kwaad dat wij bedreven hebben. Heer, dat beseffen we zelf niet eens. Maar u kent en ziet ons. Wat is uw geduld toch groot met ons. En wat is uw zorg hemelhoog. En wat waren uw goedertierenheden elke morgen weer nieuw. En dat voor ongehoorzame mensen die tegen uw woord ingingen. Het is toch niet anders. Ook van ons is het beschreven, wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. We hebben het er toch niet beter van afgebracht. En zo, Heere, komen wij tot u. om belijdenis te doen van onze tekorten, van onze zonden. En ook, Heere, van de vele gemiste gelegenheden, dat wij wel goed konden doen en het niet gedaan hebben. O Heere, wat hebt u dan een groot geduld met ons gehad. Het past ons u daarvoor te danken, maar ook u te bidden of u verzoening wil doen over al het verkeerde wat ons aankleeft. We mogen ook zeggen aan het eind van dit jaar, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Heere, wat is dan toch uw zorg groot over ons geweest? Maar dan denken wij ook aan de anderen, Heere, die in oorlogsgebieden leven. Mensen die bezig zijn te verhongeren, te verpauperen. Mensen die bezig zijn om weg te kwijnen in gevangenissen, aan wie onrecht is aangedaan. En we denken vooral aan uw kinderen, maar ook aan anderen, aan wie onrecht is aangedaan. Heere, deze wereld is vol moord en nijd en onrecht. En Heere, de dagen van Noach zijn teruggekeerd, waarin wrevel en geweld de aarde toen vulde. En zo mag het ook van onze wereld gelden, dat wrevel en geweld vervult de aarde. O Heere, wij bidden u of u vertroosting wil geven aan hen in nood, in moeite, of u vrede wilt gebieden, of u uw kinderen wilt ondersteunen in hun moeite, wanneer zij vervolgd worden omdat zij uw naam belijden. Heere, zo willen wij u bidden voor een ieder van ons hier, ook in onze persoonlijke omstandigheden. Er zijn zojuist 5 namen afgelezen. En er zijn families in ons midden die terugdenken. Weduwen die terugdenken aan hun geliefde. En hun gedachten vermenigvuldigen zich nu. En het verdriet keert terug, misschien wel in alle hevigheid. Maar Heere, we bidden u of u hen in deze dienst wil doen letten op u en op uw werken. En dat ze op u mogen zien, de vorst van het leven. En dat u hun levens wilt leiden, dat zij u mogen kennen en straks mogen binnengaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. En wilt u hen leiden de tijd die nog rest, dat ze dat niet voor zichzelf zullen besteden, maar voor u, de levende God. Wilt u hen verkwikken en vertroosten, wil hen leiden en bemoedigen. En wilt u wonden die er liggen dichten en verzachten. Heere, wij bidden u of u in ieder van ons wil gedenken ook naar zijn of haar geestelijke situatie. Want u weet hoe wij dit jaar 2018 gaan eindigen. Of het met u is en of ons leven verbonden is aan u en dat onze schuld verzoend is. Of dat we nog met een openstaande schuld het nieuwe jaar in moeten. O Heer, als dat zo is, wilt u ons dan laten zien dat het zo niet kan. Dat wij het leven buiten onszelf moeten zoeken in u, de levende God. O Heere, we bidden u, wilt u dat bewerken door uw woord en geest. Zodat geestelijk leven gevonden mag worden in ons midden. En dat het geestelijke leven verdiept en uitgebreid mag worden. O Heere, wij willen u ook danken voor de vele zegeningen in dit afgelopen jaar. dat wij zondag aan zondag samen mochten komen onder uw woord. Dat u uw dienaar ook kracht en gezondheid gaf om uw woord te brengen. En dat u de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen genade en kracht gegeven hebt om hun ambtelijk werk te verrichten. En dat dat werk ook gezegend wordt. We zeggen u er dank voor. We danken u, Heer, voor het werk van de kosters, wat kon plaatsvinden in dit afgelopen jaar. En Heer, u hebt ook de organisten ondersteund en u verleent hen gaven. Dat is uw genade, dat ze dat mogen doen. En zo ook u mogen dienen door het bespelen van de orgels. Heer, wilt u uw zegen daarover gebieden? En zo willen wij u hartelijk danken dat wij zondag aan zondag in alle rust hier uw woord mochten overdenken. Heere, laat dat woord tot zegen mogen zijn. Wil een ieder van ons opzoeken in uw genade en wil ons geven dat we kunnen luisteren met aandacht en ontzag naar dit wat voor ons moeilijke boek, Prediker. Help ons, Heere. En wilt u uw zegen geven, uw kracht geven bij het luisteren en genade en inzicht schenken bij het preken. Zegen ons ook als we thuis meeluisteren. Heere, gedenk hen die op de kinderen passen of die te oud zijn om in de kerk te komen of die ziek zijn thuis. Ontferm u over hen en wil hen weer oprichten en hoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Zingen wij dan Psalm 39, de versen 3 en 5. Psalm 39, 3 en 5. Geliefde gemeente, het is weer oudejaarsavond. En over enkele uren zullen de kerkklokken luiden over Middelharnis en Sommelsdijk. En ze zullen het oude jaar 2018 beëindigen en het nieuwe jaar 2019 inluiden. Het jaar Anno Domini 2018 is alweer bijna voorbij. En voor sommigen onder ons was dit jaar een bewogen tijd. Wanneer we dit jaar begonnen met een geliefde en we dit jaar eindigen met een lege plaats in ons leven. Wij willen hen van harte sterkte toewensen en de nabijheid van de Heere toebidden. Op zo'n avond als oudejaarsavond denken we onwillekeurig aan de tijd. De tijd die komt en gaat. De tijd die voor ons ongrijpbaar is. De tijd die wij niet kunnen grijpen en ook niet kunnen begrijpen. De Heilige Schrift geeft ons onderwijs over de tijd. En Gods woord zegt ons dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En zo is de tijd die de Heere hier geeft op aarde een voorbereidingstijd. En we moeten die tijd gebruiken om de Heere te leren kennen, lief te hebben en te leren met hem te leven. En zo willen wij in deze oudejaarsdienst nadenken over een tekst uit een voor ons wat moeilijk Bijbelboek, het boek Prediker. Daarin gaat het ook vaak over de tijd en over het leven en hoe een mens staat in het leven en wat de tijd eigenlijk inhoudt. Dit Bijbelboek stelt ons voor de meest essentiële vragen van het leven. En daar willen we over nadenken aan de hand van onze tekst. Uit Prediker 3 vers 11, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Wij mediteren dan over Gods werken. Deze zijn ten eerste niet te begrijpen en ten tweede toch vol schoonheid. En ten derde, ze worden gelegd in elk mens. Gods werken, deze zijn ten eerste niet te begrijpen, ten tweede toch vol schoonheid, en ten derde, ze worden gelegd in elk mens. Het Bijbelboek Prediker komt ons wat vreemd over. Het begint met de woorden, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Daar begint het Bijbelboek mee. En dat wil zeggen, dat woordje ijdelheid, nutteloos. Volkomen nutteloos. Alles is ijdel. Zinloos, nutteloos. Hoe moeten we dat begrijpen? Nou, inderdaad is het leven zonder God volkomen zinloos. Maar het leven met God is heerlijk. Dan werken alle dingen mee ten goede. En dan loopt het leven van een kind van God hierop uit. Dat hij in de heerlijkheid bij God mag zijn tot in alle eeuwigheid. Een leven met de Heere is niet ijdel. Maar is nuttig. Nuttig. Zeer nuttig. Het is alles nuttig. En vol zegen. En vol leven. En vol inhoud wanneer men met God door het leven gaat. Maar het leven van ongeloof zonder God, dat is leeg en ijdel. Om een voorbeeld te gebruiken, er staat aan de westkust van Schotland, bij de plaats Oban, een prachtig groot gebouw. Het is een gebouw wat lijkt op het Colosseum in Rome. Dat was tenminste de bedoeling. Het werd gebouwd in de jaren 20 en 30 door een zekere Schotse filantroop. Hij heette McCaig. En ze noemen dan dat gebouw McCaig's Tower. Maar in de volksmond wordt het McCaig's Folly genoemd. En dat betekent McCaig's dwaasheid. Want wat gebeurde, ze waren bezig dat gebouw te bouwen. En toen overleed hij. En toen werd het gebouw niet afgemaakt. Van buiten, 's nachts, wordt het verlicht. Met prachtige lichten. En vanuit de verte denk je, een prachtig gebouw is het. Rond. Maar als je dichterbij komt en dan kijk je naar al die raamopeningen die er zijn, er zit geen glas in, geen raamkozijnen. En als je dan door de open deurgaten naar binnen komt, is het leeg. Er groeit gras, er is niks. Het is een leeg gebouw. Het heeft ook geen dak, alleen de muren hebben ze gebouwd. Wanneer toeristen dat van de buitenkant zien, 's nachts, dan denken ze dat is bijzonder mooi. Gaan ze er overdag naartoe, dan worden ze diep teleurgesteld. Het is in feite niets. Het is nutteloos, dat hele gebouw. En daarom wordt het door de plaatselijke bevolking dwaasheid genoemd. Het lijkt heel wat. Maar uiteindelijk is het niets. En de eeuwen door hebben mensen indruk willen maken. Hebben mensen grote gebouwen willen neerzetten. Die wel afkwamen. Maar uiteindelijk betekent het niets. Wat is er over van het geweldige Babylon dat Nebukadnezar zo trots op was? Met niet één gebouw, maar vele prachtige gebouwen. Het is een ruïne geworden. Een eeuwige ruïne, want de Heer had dat al voorzegd door de profeet Jeremia. En dat is ook zo gebeurd. Wat is er over van het Rijk van Rome? Of van het Rijk van Napoleon? Of het duizendjarig Rijk van Adolf Hitler? Onder dit alles kan geschreven worden ijdel, leeg, nutteloos. En dat was iets wat de prediker ook al door had. Hij was zoon van David, koning te Jeruzalem. Deze koning Salomo. Hij had er ook gezien. Hij was heel knap en heel wijs. Maar hij zag dat er zoveel bezigheden waren op aarde die in feite niets inhouden. En de prediker wilde nut in het leven vinden. En dat deed hij aanvankelijk dan op 4 manieren. Hij dacht eerst door geleerdheid nut te vinden, zin in het leven. Onwetendheid zou dan onze grootste vijand zijn. Zolang we maar kennis kunnen vermeerderen en geleerdheid vergaderen, dan kunnen we heel wat problemen oplossen. Dit zou ons leven zinvol maken, maar de werkelijkheid bleek toch anders te liggen. Hij vergaderde veel kennis en veel wijsheid, maar uiteindelijk gaf hem dat geen zin in het leven. En we zien het ook in onze tijd, de kennis verdubbelt, zeggen ze, elke 10 jaar. Zoveel onderzoek wordt verricht. Veel kennis. Maar tegelijkertijd neemt de zonde alleen maar toe. En de mensheid wordt al meer ontredderd. En waar vinden we de grootste zonden? Bij de ongeletterde mensen? Nee, die vind je bij de geleerde mensen, bij de academici. In de hoogste kringen van de maatschappij, daar is juist overspel en drankmisbruik en corruptie, schering en inslag. Deze mensen leiden vaak immorele levens. Het blijkt dat kennis toch niet helpt om zin in het leven te vinden. En Prediker in 1 vers 13 zegt dat hij ernaar zocht om wijsheid te onderzoeken. En in vers 16 om veel wijsheid en wetenschap te verkrijgen. Maar het gaf hem geen zin in het leven. Alles bleef toch ijdel voor hem. Het vergaren van kennis blijkt toch geen nut te hebben. En toen heeft de prediker op een tweede manier willen proberen om zin in het leven te vinden. En dat deed hij dan door zich uit te leven in plezier en genot. Maar daar knapte hij ook op af. In hoofdstuk 2 beschrijft hij hoe hij zilver en goud vermeerderde. Snarenspel, huizen vermenigvuldigde, wijngaarden had. Alles wat zijn ogen begeerden, nam hij tot zich. En wanneer de wereld aan genot denkt, heeft ze het over lachen, over seks, over eten en drinken. En de prediker heeft dit allemaal geprobeerd. En toen kwam hij erachter dat het lachen uiteindelijk nutteloos en onzinnig is. Je krijgt er schoon genoeg van. In 2 vers 2. En in 7 vers 6 schrijft hij verder dat het lachen van de dwaas lijkt op het knappen van doornen in een vuur onder een pot. Hij had ook vele vrouwen. Hij probeerde wijn te drinken om zin in het leven te vinden. In 2 vers 3. Hij wilde zich versterken door de wijn. Maar het werd hem. Alles. Het bracht hem tot niets. Zijn leegheid kon hij niet wegnemen. Alles bleef leeg. Genot geeft het leven geen zin. En toen heeft de prediker op een derde wijze zin in het leven willen zoeken. Dat was door werken, door hard werken. Hij wierp zich helemaal op het werk. Maar al dat werken gaf hem ook geen voldoening in het leven. Een mens werkt hard en een ander plukt straks de vruchten ervan. Het is ijdelheid en kwelling des geestes. In 5 vers 11 schrijft hij dat al de verdiensten door het harde werken loopt uit op slapeloze nachten en allemaal zorgen. Het is de moeite niet waard. En in 3 vers 18 zegt hij dat de mensen net zijn als de beesten, dat ze elkaar opeten. De wereld is hard. Er is ook moordende concurrentie. Zo zegt hij in 2 vers 18... Ik haat ook al mijn arbeid. En in 2 vers 20 ging zijn hart wanhopen over al het werk dat hij gewerkt had onder de zon. Want hard werken geeft uiteindelijk ook geen inhoud en zin aan het leven. Toen heeft Prediker nog een vierde manier geprobeerd om zin en nuttigheid in het leven te vinden. En dat was door het behalen van succes. Wanneer een mens maar succes in zijn leven heeft, steeds meer bereikt, steeds hoger opkomt, steeds meer verdient, nou, dat zal wel toch voldoening en nut geven in het leven. Maar geld geeft geen voldoening. In 5 vers 9 zegt hij, die het geld lief heeft, heeft nooit geld genoeg. Die van overvloed houdt, heeft nooit genoeg inkomen. Geld en bezittingen geven geen voldoening. Straks krijgt een ander al die bezittingen. En op deze vier manieren heeft de prediker zin in het leven willen zoeken. Maar uiteindelijk vond hij het leven zinloos. Nog kennis, nog genot, nog hard werken, nog succes kunnen nut aan het leven geven. En dat komt omdat het leven dan, bij al deze pogingen, nog steeds een leven is zonder God. Want alleen God geeft zin aan het leven. Maar zonder God heeft het leven geen zin en geen nut. Zonder God begrijpen wij niet de werken Gods. Ze zijn voor ons onbegrijpelijk. Want zonder God is het leven werkelijk zinloos. Dan is alles wat de mens bereikt alleen maar een façade, wat heel mooi lijkt. En op een afstand lijkt het mooi. En 's nachts kan het dan verlicht worden. Het lijkt prachtig voor de mensen. Maar het betekent verder niets. Het is leeg. En eigenlijk vinden we deze conclusie verwoord in onze teksthoofdstuk, Prediker 3. Prediker 3 is ook het meest bekende hoofdstuk uit dit kleine boek. Vele mensen kennen deze woorden, maar ze weten niet dat ze in de Bijbel staan. Dat er een tijd is om geboren te worden. En een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om uit te rukken, een tijd om te doden, een tijd om te genezen, een tijd om af te breken, een tijd om te bouwen. Het zijn bekende woorden. En ze worden wel eens geciteerd, zonder dat men eigenlijk begrijpt waar het eigenlijk om gaat. Want Salomo heeft zo het leven eerst bezien vanuit de mens. En dan heeft het geen zin. Maar wanneer Salomo de werkelijkheid ging bezien vanuit God, dan heeft het leven wel zin. Zonder God is alles ijdelheid. Maar met God is alles prachtig. En is alles schoon op zijn tijd. En zo komt hij tot de conclusie, hij heeft ieder ding schoon gemaakt, mooi gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Alles in deze wereld vindt plaats volgens Gods plan. Er is een tijd voor elke gebeurtenis. En de Heere bestuurt en regeert alle dingen. Voor alles is er een bestemde tijd. God beschikt dat. Ook alle details vanuit ons leven heeft de Heere bestuurd. En al die details uit ons leven dienen een doel. Die wij niet zien. Want de mens kan het werk dat God gemaakt heeft niet uitvinden. Dat betekent doorforsen. Dat betekent doorkrijgen. Van het begin tot het einde toe. Een mens kan dat niet. Er zijn gebeurtenissen in het leven die wij niet kunnen begrijpen. Ook diep ingrijpende gebeurtenissen. Waar we verdriet over hebben. Een mens kan het werk dat God gemaakt heeft niet uitvinden. Niet doorkrijgen. Maar alles heeft een doel. De toevallige gebeurtenissen zijn door God begrepen in zijn eeuwige plan. En wanneer een mens dit voor ogen houdt, dan opeens heeft alles nut en zin. Dan zegt een kind van God, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. En de spreukendichter zegt, drukking der melk brengt boter voort. En zo kan een mens door verdrukkingen heen gaan, maar dat er een rijpe vrucht uit voortkomt. Waarom Paulus zijn doorn in het vlees moest behouden. Zelfs dat had God schoon, mooi gemaakt op zijn tijd. Want zonder de doorn in het vlees zou Paulus hoogmoedig geworden zijn. En God weet dat. De Heer heeft voor alles zijn bestemde tijd. En het is goed op zijn tijd. Zelfs in de verdrukkingen, toen Paulus en Silas in de gevangenis waren te Filippi, konden ze Gode lof zingen in de nacht. En het bleek toch goed te zijn wat ze meegemaakt hadden. Het leidde tot de bekering van de stokbewaarder. En soms kunnen er moeite in het leven zijn waarvan u op, of teleurstellingen. En dat u later daarop terugziet en denkt, het was toch goed dat de Heer het zo geleid heeft. De Heer heeft het toch wel gemaakt, al kon ik die werken van God niet begrijpen. En al begreep ik het toen niet. En zo kan het leven soms lijken dat het vol moeite is. Maar de Heere bestuurt alle dingen. En wanneer wij letten op de Heere Jezus Christus, de weg die Hij moest gaan, het was voor Hem ook een onbegrijpelijke weg. Zelfs Hij, als wij het goed zien, kon het niet begrijpen op dat moment wat er gebeurde toen Hij wegzonk in de hel. En toen Hij uitriep, Lama, Lama, Sabachthani. Want Lama is waartoe, waarom, waartoe? Zo verschrikkelijk. En toch was dat de weg waarlangs u en ik gered konden worden. Dat God zelfs het lijden van zijn zoon, hoe verschrikkelijk dat was, op die vrijdag die wij Goede Vrijdag noemen, dat de Heere dat ook schoon gemaakt heeft op zijn tijd. En zo is er een tijd om geboren te worden en dat is heel schoon en mooi. Blijdschap, ook in de afgelopen jaren hebben we dat gezien. Maar ook sterven. Wanneer iemand heen gaat in de Heere, dan is het voor die persoon eeuwig winst. Het is goed voor hem om bij de Heere te zijn. En zo mag dit het fundament zijn voor een gelovige in het leven. Dat alles in het leven zijn bestemde nut heeft. Ook al kunnen wij dat niet begrijpen, die werken die God al in de eeuwigheid bepaald heeft. Maar dat het toch zijn zin heeft. En dan mag een kind van God zeggen, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan kan een tijd van geestelijke benauwdheid u brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Dan kan een kind van God door een geestelijke benauwdheid en door aanvechting heen gaan. Maar dat loutert hem. En het geloof gaat helderder schijnen en blinken als het goud. Want de Heer heeft alles wel gemaakt. Op zijn tijd, in het leven van zijn kinderen. Dat zien we trouwens al in de schepping. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Wat is de schepping toch prachtig en schoon en mooi. En al is het Een gevallen schepping, een gebroken schepping. Maar toch zoveel moois wat daar ligt. Er zijn zoveel wonderen in de schepping. Wat een schoonheid ligt er in dat werk van de Heere. En wat een schoonheid ligt er in het heilsplan van God. Dat de Heer in de eeuwigheid heeft uitgedacht. En dat Hij ons op het oog had. Dat Hij ons in dit afgelopen jaar hier in de gemeente keer op keer gebracht heeft. Omdat de Heer ons steeds een aanzoek deed. Laat u met God verzoenen. En zo heeft de Heer alle ding schoongemaakt op zijn tijd. En dan kan het zijn dat in het leven er dingen gebeuren in uw leven, dat u niet begrijpt waarom die gebeurd zijn. En toch zult u dat zien in het laatste der dagen. Maar tot die tijd kunnen wij zijn werk vaak niet beoordelen en begrijpen wij het vele zaken niet. Maar toch heeft de Heere alles zijn nut en bestemde plaats gegeven. De Heer is bezig zijn raadsplan uit te voeren. En al de uitverkorenen komen binnen. En daar heeft de Heere zelfs geen mensen voor nodig. Waarom predikanten, veelbelovende jonge predikanten, weggenomen zijn. Robert Murray McShane stierf toen hij 29 was. En er zijn zendelingen gegaan naar de Zuidzee-eilanden. En sommige daarvan stierven binnen enkele weken. Of ze gingen naar Afrika in de 19e eeuw, Engelse zendelingen. En het was in de volksmond zoiets als de plaats waar zendelingen sterven. Omdat ze bezweken aan allerlei tropische ziekten, maar toch gingen ze. Er kwamen weer anderen in hun plaats. Wij begrijpen het niet. En waarom grote tirannen hun leven lang volkeren geknecht hebben en mensen gedood hebben. En zij stierven in hun bed. Wij begrijpen het niet. Wij kunnen de werken Gods kunnen wij niet begrijpen. Kunnen we niet uitvinden. Maar toch regeert God. Soms is een bijzondere leiding, misschien hebt u dat ook in uw leven meegemaakt, dat er iets toevallig gebeurde, maar dat u wist dat dat was de hand van de Heere. Zo'n mensen die op 11 september 2001 een vliegtuig gemist hebben, en het bleek juist een vliegtuig te zijn die zich storten in de Twin Towers. Of dat sommige mensen die aanslag overleefd hebben omdat ze nog iets thuis moesten doen. Het is bekend van iemand die liep naar zijn werk toe. En hij kreeg een blaar aan zijn voet. Hij had nieuwe schoenen aan. Hij moest ergens stoppen voor een band-aid. Moest hij hebben. Een pleister. Dat moest hij hebben. En daardoor kwam hij te laat op zijn werk. En toen zag hij dat alles in elkaar gestort was. Omdat de Heere alles bestuurt en regeert. Tot in de kleinste details toe. Misschien hebt u ook wel zoiets meegemaakt, niet als zo'n aanslag. Maar wel dat u leiding zag in uw leven. Een opdracht die u kreeg, juist wanneer u het nodig had. En zo heeft de Heere voor alles een bestemde tijd. En weet u waar de schoonheid in ligt? Dat hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Dat ligt hierin dat God alles bestuurt. Dat God alle dingen leidt. Ook de moeilijke dingen. Er gebeurt niets bij geval. En de Heere wil ook met de beproeving, ook voor de uitkomst zorg dragen. Hij wil ook in de moeite een troostende God zijn. En des te meer een mens in moeite en in druk komt, des te meer zullen er vertroostingen en ervaring van de nabijheid van God zijn. Zodat wanneer u weinig moeite hebt, u ook weinig vertroosting ervaart. Zo heeft de Heere alles schoongemaakt op zijn tijd. God vergist zich niet. Juist de moeite kunnen ons aan God verbinden. Maar na deze zult u het verstaan. Zoals, u kent dat voorbeeld wel van het borduurwerk, dat je van de onderkant ziet. Maar als u nou een ander voorbeeld bedenkt van een schetstekening. En die schetstekening, ja, u ziet er nog niet veel schoonheid in. Maar als de schilder klaar is met zijn laatste penseelstrook, en dan gaat u op een afstand kijken, en dan ziet u, alles is mooi. En straks zullen al Gods kinderen zeggen, wanneer ze de hemel binnengaan, Gij, Heere, hebt alles wel gedaan, wel gemaakt. Want Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. En dat kan alleen maar begrepen worden door Christus. In Christus te leven, gaat u van kracht tot kracht steeds voort. In Christus begrepen te zijn, maakt God alles schoon, mooi in uw leven. Ook de teleurstellingen. En dan zegt de tekst ook dat de Heere de eeuw in hun hart gelegd heeft. De Heer heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Wat betekent dat? Dat woordje eeuw. Dat is in het Hebreeuws het woordje olam. Olam. En dat kan vertaald worden door wereld. Dat God heeft dan de wereld in het hart gelegd van een mens. Dat is wereldgerichtheid. We zijn geschapen in deze wereld, hebben onze plaats hier in deze wereld. Onze vertalers hebben daar eeuw van gemaakt. En dat kan betekenen dan de dingen van de tijd waarin je leeft. De dingen van deze eeuw die ons bezighouden. De dingen van dit leven die ons in beslag nemen. De wereld met al haar begeerlijkheid. De God heeft de mens zo geschapen in deze wereld, dat hij werkt en wat we bereiken wil in deze wereld. De mens is zo opgenomen met de zaken van deze wereld. We hebben ook onze plicht en onze roeping om de aarde te bebouwen. Maar eerst vreest God, daar gaat de prediker ook over spreken, later in een ander hoofdstuk. Het einde van de zaak is vrees God en dient zijn, eert zijn geboden. Ook al zijn we in de wereld geplaatst en ook al ligt de wereld, de eeuw waarin wij leven in ons hart, wij leven hier en we hebben onze taak te verrichten. Maar daarbovenuit, eerst God kennen, God liefhebben. Maar wat gebeurt er? De mens is zo opgenomen met deze wereld, dat de mens geen lust heeft om naar God om te zien. Hij gunt zich ook de tijd niet om over God na te denken. Hij is veel te druk. Hij heeft veel belangrijke dingen te doen, denkt hij, in deze wereld. En zo heeft de wereld het menselijk hart in bezit genomen. En dan verblindt de wereld een mens. En dan herkent hij het werk van God niet. En hij ziet geen schoonheid in het werk van God. De mens ziet niet het begin en ziet ook niet het einde van Gods werk. De wereld verblindt hem. De grootsheid van het leven, de begeerlijkheid der ogen en de begeerte van het vlees, die zijn niet uit God, maar uit de wereld. En de liefde van God is niet in zulke mensen. En dan blijft het leven leeg en nutteloos. want de wereld en haar begeerlijkheid gaan voorbij. En wanneer de wereld alleen ons hart vult, dan hebben wij geen toekomst. Dan gaan wij verloren met deze wereld. Dan liggen we onder het oordeel van God. En daarom mogen we ons afvragen op deze oudejaarsavond, wat vult uw hart? Is het de wereld met al haar begeerlijkheid, de eeuw waarin wij leven? Is dat waarvoor u leeft? Is dat waar u op gericht bent? Dan is het tijd om dat te belijden als schuld voor de Heere. Dat mijn prioriteiten niet goed zijn. Dat ik u niet de eer geef waar u recht op heeft. Dat ik u niet zoek zoals het zou moeten. Want de Heer heeft de eeuw in de hart van de mens gelegd. Maar de mens gaat zich eraan te buiten. Aan de wereld. De eeuw waarin wij leven. Maar het woordje olam kan ook betekenen eeuwigheid. Eeuwigheid. En dat laat zien dat de mens een besef heeft van eeuwigheid. Al begrijpen wij dat niet. Maar een besef hebben we er wel in. Wat is er na de dood? Daar heeft de mensheid zich over gepiekerd. Een leven na dit leven. Waarom zijn al de mensen daar behep mee geweest? Al die graftombes met allerlei goederen namen ze mee voor het leven na dit leven. Hoe komt de mens daarbij? Omdat God de olam, de eeuwigheid, de eeuw in hun hart gelegd heeft. Hij heeft een besef van God. Hij heeft een besef dat God eeuwig is. En het besef dat hij ook geschapen is, die mens, voor de eeuwigheid. En dan wil een mens breken door die banden van knagende onrust. De mens zoekt iets wat ware vervulling kan geven. Want de mens kan niet voldaan worden door de dingen van deze tijd. Alle rijkdom, alle genot, al het werk en al het succes, uiteindelijk vult dat de mens niet. Want hij is gericht op de eeuw. De eeuwigheid, daar is de mens inderdaad voor geschapen. Het tijdelijke geeft hem geen steun. En dat wat tijdelijk is, lijkt als op een snel stromende beek die de mens meesleurt. Het jaar 2018, het is nog maar net begonnen, het is voorbij. Je zou willen stoppen. De handrem. Maar het kan niet, het gaat verder. De tijd gaat door en de mens zoekt zich vast te houden aan iets wat vast en eeuwig is. De mens zoekt vastheid. Maar een mens begrijpt het werk van God niet en kan de eeuwigheid ook niet begrijpen. En zo is dit een last die de Heere de mens oplegt. Dat de mens het aanvoelt, dat het onmogelijk is om voldoening te vinden in de dingen van deze wereld. En dat de mens onrustig is en onrustig blijft. En de mens blijft ook in onrust, totdat hij rust vindt in God. Zo heeft Augustinus het toch immers gezegd in zijn belijdenissen. U hebt ons voor uzelf gemaakt en ons hart is rusteloos totdat het rust in u. Want weet u, zelfs de atheïsten beseffen dat God er is. Een schrijver vroeg eens aan een atheïst of het waar was dat hij niet in God geloofde. En de atheïst antwoordde, ja, dat is waar. Ik geloof niet in God. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Ik haat hem. Hoe bizar is dat? dat een mens iemand kan haten waarvan hij gelooft dat hij niet eens bestaat. Hoe bizar. En juist dat zien we bij atheïsten. Dat ze een hekel aan God hebben. En dat ze een hekel aan mensen hebben die God kennen en in God geloven. Hoe komt dat? Dat komt omdat God de eeuw in het hart van die atheïst gelegd heeft. Maar ze houden de waarheid ten onder, zoals Romeinen 1 ons zegt. En zo vinden ze geen rust. Steeds maar meer onrust en verharding. En sommige van die atheïsten worden grof tegen christenen, die nooit iets verkeerds tegen zo'n atheïst zeggen. De eeuw is in ons hart gelegd. En nu zijn wij samengekomen op Oudejaarsavond. En dan denken we onwillekeurig na over de tijd en over de eeuwigheid. En dat klopt precies. Want God heeft de eeuwigheid ook in ons hart gelegd. En ook wij vinden alleen maar rust wanneer wij buigen voor de Heer Jezus Christus. En in hem zien wij dat de Heer alles schoongemaakt heeft. En we zien het in hem. Dat door Christus alles zin krijgt in het leven. En in Christus zien wij de werken van God. Al kunnen we die niet peilen. Maar toch weten wij dat ze allen, al die werken zullen uitlopen op zijn grote, heerlijke koninkrijk. En wat nodig is, dat wij buigen voor de Heer Jezus Christus. En dat hij ons leven vult, dan hebben we rust. Want hij is de eeuwige. En hij alleen kan uw hart, waar de eeuwigheid al in werkt en bruist. Hij alleen kan u rust geven. En waar hebt u levensvervulling in gezocht? Is het in succes om vooruit te komen? Steeds meer te verdienen, om gezien te worden door de mensen? Is het in geld? Is het in genot? Is het in werken? Dan komt u bedrogen uit. Weet u, het is juist in de kerk dat mensen de schijn kunnen ophouden, dat ze God dienen. Maar dat ze ook in de kerk toch onvoldaan en rusteloos zijn. En de liefde tot de Heer in hun hart niet kennen. Omdat ze toch nog leven voor de dingen van deze wereld. In de kerk kan het juist zijn dat ze met de lippen belijden dat ze Christus kennen. Maar ze leven hem voorbij. Onze tekst wijst ons op het gevaar van schijnheiligheid en vals geloof. Want waar leven wij voor? Op de oudejaarsavond bezoeken behoren ook wij ons leven te onderzoeken. De eeuwigheid ligt in uw hart. En het is een oproep aan u om het leven te zoeken en te vinden in de Heer Jezus Christus. En om dat leven steeds meer te ontdekken en te vinden in de Heer Jezus. Dat hij al meer het fundament en het rustpunt wordt van uw leven. En dan is het niet genoeg dat u zegt, ja, ik geloof wat de Bijbel zegt. Het kan zijn dat u de Bijbel gelooft, maar dat u de kracht van de zaligheid niet kent. Het is mogelijk om de Bijbel systematisch weer te geven zonder dat u het ware geloof kent in de Heer Jezus Christus. We moeten persoonlijk zondaar worden. We moeten leren dorsten en hongeren naar Christus. Er moet liefde in ons hart uitgestort worden, dat de Heer Jezus ons leven vult. En zo zijn er ook mensen, ook in de kerk, die een besef hebben van zonden. En dan nemen ze aan dat het dan daarmee goed is. Want ze hebben toch zonder besef. En ik zie mezelf als zondaar en de Heer Jezus is gekomen om zondaren te zaligen. Want het is niet alleen genoeg om te weten dat u enkele zonden gedaan hebt. Er moet een levende band zijn met Christus. U moet rust en vrede zoeken en vinden in Christus alleen. Judas had ook een zekere zondekennis. En Agab had een zekere zondekennis. Maar ze bleven onbekeerd. En zo zijn de kerkmensen die zijn teleurgesteld in het leven. Ze zien dat al de vreugde in het leven voorbij gaat. En al de beloften van wat de wereld ons voorhoudt, dat komt tot niets. Het leven is leeg en dat voelen ze. Ze zijn eenzaam. Zelfs misschien depressief. En omdat ze te neergeslagen zijn, denken ze, ik ben wat zielig en daarom neemt God mij wel aan. Omdat ik te neergeslagen ben, zal ik wel een gelovige moeten zijn. En ik zal wel bij de Heer Jezus horen. Maar er moet een persoonlijk komen zijn tot de Heer Jezus. Een omhelzen van Christus. Zo wordt de eeuw die in uw hart gelegd is, dat besef van eeuwigheid, wordt voldaan. Door Christus in u. En u in Christus. Want wanneer Gods geest in uw hart werkt, en dan mag u ombidden, en dan zal die geest u geschonken worden, dan blijft u niet teleurgesteld, maar dan krijgt u nieuwe hoop, dan krijgt u nieuwe verwachting. Dan bent u niet meer teleurgesteld, want de Heere Jezus is in mijn leven gekomen. En alles is sprankelend en nieuw geworden. Uw ogen gaan stralen, want u hebt hem ontmoet die de eeuwige is. En hij vult uw hart waarin de eeuwigheid rust. En de wereldse verlangens worden weggeduwd. Wat een vreugde om zo te zien dat de Heer het zo schoon gemaakt heeft. Dat het leven de moeite waard is. Dat het leven zeer nuttig is in Christus. Hoe is het nou met ons leven? Een levende gemeenschap met Christus. Mag u zo leven? Mag u de tijd bezien vanuit Christus en vanuit Gods heilsplan? Hebt u verwachting voor de toekomst? Zalig. Wanneer het doel van uw leven is om Jezus Christus te kennen en om straks eeuwig bij hem te zijn. Amen. Laten wij zingen Psalm 4, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere God, zo willen wij u danken dat u alles schoon gemaakt hebt. Alles mooi gemaakt op uw tijd. En dat u ook uw kinderen daar ogen voor geeft om dat te zien. Dat zelfs de moeite in het leven toch hierop uitlopen. Dat het hen ten goede zal zijn. En dat dit leven zal blijken een doorgang te zijn tot het eeuwige leven. Heer, wij danken u dat u het leven zin geeft. En een leven van gemeenschap met u. Een leven van verootmoediging. En van schuldbelijdenis. En van een verlangen naar Christus. Een leven dat besteed mag worden in Christus. Waarbij de vrucht van de Heilige Geest gegeven wordt. Dat is uiterst zinvol. O Heere, leer ons dit verstaan. En dat wij zo mogen zien dat u alles mooi gemaakt hebt. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede in het leven van uw kinderen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat de wereld ons leven vult, al hebben we hier onze taak. En mijn Heere, geef dat wij de eeuwigheid in ons hart niet wegduwen, maar dat wij een antwoord daarop vinden in de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden u, leer ons naar uw wil te handelen. Gedenk in ieder van ons, ook in al de moeiten die er kunnen zijn in het leven. En zo bidden wij u, Heere, voor Danielle en Bram Ververs en voor hun moeder Maya, die nu zo ernstig ziek is, voor wie het alles heel moeilijk is. Heere, ontferm u over haar in deze moeite waar zij doorheen gaat. Wil met uw licht en uw genade ontferming schenken. Gedenk hen, Heer, in ons midden die met een zeker verdriet deze oudejaarsavond ingaan. Gedenk hen, Heer, vertroost hen. We bidden, gedenken ieder van ons, bewaar ons. En geef dat ook ons dorp bewaard mag blijven voor ongeregeldheden en voor ongelukken. En geef ons genade dat we morgenochtend het nieuwe jaar mogen beginnen in uw huis. Hoor ons bidden uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij tenslotte staande zingen Psalm 79, het vierde vers.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.